Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen van Psalm 68, het achtste vers, dat baas ons hemelhoge berg met al zijn heuvelen zie om terg en banen te overtreffen. Wat springt gij bergen trots omhoog? Wat wilt u der volkeren over bij Sion's berg verheffen? God zelf heeft deze berg begeerd. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 8. Uit Gods woord zal u nu worden voorgelezen wat u vinden kunt in de brief aan de Hebreeën, daarvan het 12e hoofdstuk, het 14e tot en met het 29e vers. Vervolgens doen wij in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen erop Psalm 135, vers 12. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft.
En de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal, toeziende dat niet iemand verachtert van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerte maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een oereder of een onheilige, gelijk Ezo, die om één spijzer het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij derzelve met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe, dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zou de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende, ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Wij zingen u ter inleiding op de prediking uit Psalm 87, het tweede, derde en vierde vers. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. Psalm 87, vers 2, 3 en 4. En tevens vindt de inzameling van de gaven plaats. De Heere zegene u en jullie en uw gaven. Het woord des Heren mag ik u verkondigen vanuit Hebreeën 12, daarvan vers 22 tot en met 24. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geest der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 84, vers 4. Geliefde gemeente, de brief aan de Hebreeën is een heerlijke brief. Het is één grote lofzang op de Heer Jezus Christus en zijn werk. Getoond wordt hoe in hem al de schaduwen van het oude verbond tot vervulling zijn gekomen. Dat in hem volle werkelijkheid is geworden wat die oudtestamentische ceremonieën in en om de tempel afbeelden. En dit alles met de bedoeling dat de Hebreeën niet zouden afdwalen en niet zouden afvallen van de Heer Jezus Christus, dat ze niet zouden terugvallen in de onvolmaakte schaduwdienst van het oude verbond. En ook de tekst voor deze dienst staat in het kader van dit vermaan. Ze sluit aan bij de waarschuwing uit vers 15, dat de Hebreeën erop moesten toezien, dat niemand van hen verachteren zou van de genade van God. Niet achterop zou raken, staat er eigenlijk. Niet zou vervreemden van Christus en zijn genade. Want hoe groter rijkdom aan ons geopenbaard is, des te groter is ook onze verantwoordelijkheid en des te zwaarder de straf in geval van ongehoorzaamheid. En die rijkdom waarin de gelovigen van het nieuwe verbond delen is groot. Onze tekst laat ons daarover het een en ander horen tot onderwijs van de Hebreeën en ook van ons. Tot bemoediging en tot vertroosting, tegelijk ook als een dringend appel om tot Christus te komen wanneer het ons zou ontbreken en om te volharden in het geloof in Christus. Centrale gedachte van de preek luidt: de gemeente van het Nieuwe Testament is rijk bevoorrecht. En die voorrechten van de Nieuwtestamentische gemeente, die hoop ik dan in de preek naar zes kanten uit te werken. Ik noem die zes aspecten niet van tevoren. Geen mens zou het kunnen onthouden, denk ik. Maar ik volg de tekst wel op de voet. En dan gaan we die zes voorrechten als vanzelf ontdekken. Ik zou wel willen adviseren, neem ook in dit geval, wat u misschien toch al doet, uw Bijbeltje bij de hand en lees af en toe met mij mee wanneer ik een gedeelte voorlees. Des te makkelijker zal het ook vallen om die veelzijdige boodschap van de tekst te begrijpen en op ons in te laten werken. We gaan die zes punten met elkaar onder ogen zien. Het eerste is: de gemeente van het Nieuwe Testament is gekomen tot de stad van God, vers 22a. Maar u bent gekomen, zo begint onze tekst. Het woordje maar wijst op een tegenstelling met wat vooraf gaat. Daar lezen wij immers hoe de Heere bij de berg Sinaï op een indrukwekkende wijze aan de Israëlieten op hun woestijntocht verschenen was. Het was even gaan onweren, de donder ratelde en de bliksem die flitste aan alle kanten, en het was ook aarde donker geworden, maar niet boven op de berg. Daar steeg een geweldige rookzuil op, en heel de berg beefde, En aan de voet van die berg stond al het volk. Het huiverde van diep ontzag voor God, die in al zijn majesteit verscheen. Hij openbaarde zich daar als een verterend vuur en een verzengende gloed. En met zo'n heiligheid was de Sinaï omgeven, dat zelfs een dier, wanneer het de berg zou aanraken, dit met de dood zou moeten bekopen. De heiligheid van de Sinaï was niet te verdragen. En daarom smeekte het volk dat God niet langer op deze wijze tot hen zou spreken. En Mozes riep het uit. Ik ben zeer bevreesd en gans bevende. En zo stond dus de sluiting van het oude verbond helemaal in het teken van de majesteit en heiligheid van God. Dit was kenmerkend voor heel de oud-testamentische bedeling. Ook al ontbrak de genade en de verzoening niet, denkt u maar aan de tabernakel en tempeldienst met de bijbehorende offers, toch was daar bij het gelovige deel een uitzien naar het enige en volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Gods heiligheid en heerlijkheid bleef de verbondsgang tussen God en zijn volk stempelen. De afstand tussen de Heere en een zondig volk kreeg hierbij een sterk accent. En hoe anders is dit na de komst van Christus? Laten we het goed begrijpen. Eerbied en ontzag en godsvruchtigheid, dat is altijd aan de orde, ook onder het nieuwe verbond. Maar er is toch iets veranderd na de komst van Christus, want hij heeft de ware verzoening aangebracht en nu is het door hem een vrije toegang tot een genadig en een ontfermend God. En daarom mag van de gelovigen onder het nieuwe verbond gelden: u bent niet tot de tastbare berg gekomen en tot het brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en onweder, maar u bent gekomen tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem. Dat is de zeer bevoorrechte positie van de gemeente van het Nieuwe Testament. Laten wij het samen nagaan. Tegenover het vreeswekkende van Gods openbaring op de Sinaï staat nu zijn nabijheid en genade. Tegenover die aardse berg Sinaï staat nu de berg Sion, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Dat zijn drie aanduidingen voor één en dezelfde zaak. Met de berg Sion heeft onze brief niet het aardse Sion op het oog, maar het hemelse Sion. En zij wordt hier nader gekarakteriseerd als de stad van de levende God. Dus als de plaats waar de levende God woont en van waar hij zich openbaart. Die God die zijn residentie heeft in het hemelse Sion, die is niet dood zoals de afgoden van de heidenen, maar hij is de levende. Hij is de God die hoort en ziet en spreekt en die handelt. En die stad van de levende God is tegelijk ook het hemelse Jeruzalem. Kortom, de plaats waar alles met het aardse Jeruzalem voor de Jood zo aantrekkelijke dingen maakte tot een heerlijke vervulling. Die vervulling van het aardse Jeruzalem, die is gekomen in dat nieuwe hemelse Jeruzalem. Wel nu, in de Heer Jezus Christus zijn de gelovigen van het nieuwe verbond tot deze stad genaderd. Door wedergeboorte zijn zij inwoners geworden van het hemelse Sion, de stad van God. Maar juist daarom moeten ze niet blijven hangen aan het aardse Jeruzalem, waar de tempeldienst plaatsvond, maar moeten ze hun harten naar de hemel heffen. Want wat kan er nou toch vergeleken worden met het voorrecht om met het Jeruzalem hierboven in gemeenschap te worden gesteld? En om er zijn burgerschap te hebben en er zijn woning in te bezitten? Als we iets van deze rijkdom beseffen, dan roept dit in onze harten een vurig verlangen op naar die stad waarvan God de kunstenaar en bouwmeester is. Wij hebben hier op aarde immers geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende, dat is de stad met fundamenten. En nu mag het van al de oprechte gelovigen onder het nieuwe verbond gelden, dat ze in en door Christus tot deze stad gekomen zijn. O, zeker nu nog op aarde, nu nog met de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden in dit leven, en die worden serieus genomen, nu nog midden in de geloofsstrijd, nu nog onderworpen aan kruis en leed en verdriet, en wie krijgt er nooit mee te maken? En ondanks dit alles mag het van hen gelden, onze wandel, we kunnen ook lezen, ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, Filippenzen 3 vers 20. Broeder en zuster die de Heere mag kennen en vrezen, dit geeft toch zeker moed in de strijd. Deze hoop moet al ons leed verzachten. Dit moet ons stimuleren om dagelijks ons kruis op ons te nemen en om de goede strijd van het geloof te strijden. En u, die moet zeggen dat u Sion nog niet tot uw woonplaats hebt, moet deze rijkdom die hier getekend wordt, u niet met de heilige jaloersheid vervullen. De Heere is machtig en gewillig om ook u, om ook jou te maken tot een burger van het hemelse Sion, van die schone stad van Israëls opperheer. Ik zou zeggen, bid er de Heere om en weet dat hij de grote hoorder is van het gebed. Dat was het eerste. We horen in de tweede plaats, de gemeente van het Nieuwe Testament is gekomen tot de gemeenschap met de engelen. Dat is vers 22b. Deze stad van God, waarover ik het een en ander gezegd heb, is tegelijk ook de woonplaats van tienduizendtallen van engelen. De Statenvertaling heeft vele duizenden van engelen, maar het Griekse woord, in de grondtekst dus, dat spreekt inderdaad van tienduizenden. Dit houden we dan ook verder maar aan bij het citeren van deze tekst. Tienduizenden, u begrijpt wel, het gaat niet om de exacte getallen, maar het gaat om de aanduiding met die getallen van een onafzienbare menigte. Ze zijn voor de troon van God en van het Lam, om daar uit te zingen hoe heilig de Heere wel is, maar ook om die verhoogde Christus te aanbidden. Het Lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Zij vormen, om zo te zeggen, Gods hemelse hofhouding. Als dienaren van hem volgen ze elk bevel van hun meester terstond op. En tegelijk zijn ze daar ook als gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden voor hen die de zaligheid beërven zullen. Wat een machtige werkelijkheid is dit. Tot de stad van God gekomen te zijn, dat houdt in opgenomen te worden in Gods tegenwoordigheid en in Gods gemeenschap en zo ook in de tegenwoordigheid van de tienduizenden engelen. Samen vormen deze ontelbare legioenen van engelen een algemene vergadering, vers 23a. Het grondwoord, dat is eigenlijk een aanduiding voor de feestelijke samenkomst. Men kan deze uitdrukking overigens op twee manieren uitleggen. En men kan het betrekken op wat er volgt en het zien als een nadere omschrijving van de gemeente der eerstgeborenen. Maar dikwijls geeft men er de voorkeur aan om de uitdrukking algemene of feestelijke vergadering te verbinden met het voorafgaande. En dan slaat deze uitdrukking het dus op het geheel van die tienduizenden engelen rondom Gods troon. En dat is een uitleg. Ik dacht zeker aan u, dominee. Maar dit is een uitleg waarbij ik me graag aansluit. Feestelijke vergadering. Dit woord beklemtoont hoe de engelen hierboven in een heilige eredienst samen zijn. Hun dienen van de levende God, dat is geen gedwongen dienen, zo tegen heugenmeug in. Nee, integendeel, het is hun lust en hun vreugde om dat te doen. Dat is met recht een feestelijke samenkomst te noemen. Waren er in die tempel te Jeruzalem de priester- en levietenkoren, in het Jeruzalem hierboven is er een hemelse koorzang van de tienduizenden engelen, een feestgezang waarmee men Gods wezen en Gods werk op een ongekend schone wijze bezingt. Hemelse muziek, volmaakte stemmen die in volmaakte klanken de lof des Heren bezingen. O, dat is toch zeker iets geweldigs, gemeente. Dan mogen daar die blijde zangers staan, en dan denken we in dit geval aan de engelen, de speellieden op de harp en cymbel slaan. En ook hier bemerken wij weer een zeker contrast met de situatie onder het oude verbond. Immers, bij die verbondsluiting op de Sinaï waren er ook de engelen, en toch op een andere manier. Hoe dan? Wel, toen traden ze vooral naar voren als de bewakers van Gods heiligheid, om de onheilige mens de toegang tot God te beletten. En het lag ook in diezelfde lijn, dat op het voorhangsel van de tempel, dat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen, engelengestalten moesten worden afgebeeld. Engelenfiguren die fungeerden als bewakers van de heiligheid van Gods troon. Maar nu is in de Heer Jezus Christus het voorhangsel gescheurd, en nu is er weer een vrije toegang tot God, en als vrucht hiervan komen de gelovigen van het nieuwe verbond ook in een veel liefelijker betrekking tot de engelen te staan. Die engelen die drijven ons niet meer uit het paradijs, maar zij dragen ons, wanneer we de Heere hebben leren kennen, ze dragen eenmaal ons erheen. En die engelen die verheugen zich ook, als ze zondaren tot bekering komen. Ze zijn blij, wanneer zij ons enige dienst mogen bewijzen. Nee, dit zijn al met al geen kleine weldaden. Ik zeg niet dat ze ons altijd zo duidelijk voor de aandacht staan, maar dat is een reden te meer om er eens op te wijzen, gekomen tot de gemeenschap der engelen. Nou, dat is een voorrecht dat we toch niet moeten onderschatten, al nemen de engelen in onze geloofsbeleving uiteraard nooit de plaats in die de Heere zelf inneemt. Onze derde gedachte, de gemeente van het Nieuwe Testament is gekomen tot de gemeenschap met de gemeente, vers 23 midden. Er zijn nog meer voorrechten te noemen. In Christus zijn de gelovigen niet alleen genaderd tot de stad van God en daaruit tot God zelf. Niet alleen tot de tienduizenden der engelen, maar ook gekomen tot de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. De briefschrijver heeft hier voor alle toog op Gods gemeente, zoals deze op aarde tegenwoordig is, dus de gemeente van de ware gelovigen. Dat is die gemeente waarvan onze Nederlandse geloofsbelijdenis uitspreekt dat ze is, een heilige vergadering van de waarlijk gelovige christenen, die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed, geheiligd en verzegeld door de Heilige Geest. Wij spreken in dit verband ook wel van de levende kerk. En zij heet hier de gemeente van de eerstgeborenen. Dat is een prachtige uitdrukking die we weer moeten zien tegen de achtergrond van het oude verbond. Immers onder het oude verbond heette het volk Israël Gods eerstgeborenen. En nu wordt dit de erenaam voor Gods nieuwtestamentische gemeente vergaderd uit Joden en heidenen. En tegelijk verwoordt deze naam iets van hun levensgemeenschap met Christus. Hij is de Zoon, de eerstgeborene, zie Hebreeën 1. En in hem worden ook de gelovigen tot zonen aangenomen en krijgen ze de eretitel dat ze zijn als eerstelingen, dat is eerstgeborene van zijn schepselen. En eerstgeborene, dat betekent ook erfgenamen, dat zijn ze ook. De eerstgeborene is in de Bijbel altijd de erfgenaam bij uitstek. Wel nu, de levensgemeenschap met Christus maakt de gelovigen ook tot erfgenamen. Christus als de eerstgeborene is ook de erfgenaam, maar in hem erven ook al de zijnen mee. Als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Romeinen 8, vers 17. U voelt wel aan dat het een ontzaglijk voorrecht is om tot deze gemeente van de eerstgeborenen te behoren. We moeten het eerlijk zeggen, daartoe behoren we van nature niet. Wij zijn immers allemaal kinderen van Adam. En wij maken deel uit van een wereld die in het boze ligt. En ook al heeft de Heere aan onze plaats gegeven in zijn verbondsgemeente, en we mogen dat voorrecht nooit ontkennen of onder de tafel werken, maar we moeten net zo min uit het oog verliezen dat wij van nature krachtens die afkomst uit Adam in de greep van de vorst der duisternis zijn. Ben u daar al achter gekomen in uw leven? Ons doopsformulier zegt het zo terechte, dat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat woord eerstgeborene, dat wijst er iets op. Om deel uit te maken van die gemeente, is er een nieuwe geboorte nodig, de vernieuwing van mijn hart door de Heilige Geest. En waar is dat dan aan te kennen? Kunnen we natuurlijk verschillende dingen noemen, maar dan wil ik vooral dat ene benadrukken. En dan wordt de Heere Christus voor mij onmisbaar. Dan wordt Hij mij lief. En dan komen er door Gods Geest gewerkt trekkingen tot Hem, uitgangen van het hart naar Hem, dat ik Hem kennen mogen. En dan worden wij bij Hem ook niet beschaamd, want Hij is een waarmaker van zijn woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo gaat God voort met zijn werk. En zo gaat het in heerlijke vervulling, wat we zo even zongen. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moorden zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Zo worden zondaren opgenomen in die gemeente van de eerstgeborenen, waarvan dat tenslotte geldt, kijkt u maar in uw Bijbeltje, die in de hemelen opgeschreven zijn. En daar gaat het beeld achter schuil van een boek. Een boek. Een register waarin al de namen staan van hen die tot deze gemeente als eerstgeborenen behoren. Het zal duidelijk zijn, deze gemeente leeft en werkt en strijdt op aarde, maar haar thuis, haar domicilie, is in de hemel. Daar staan de namen van alle die tot die gemeente behoren, opgenomen in Gods register, in zijn boek, in zijn burgerlijke stand, ook wel genoemd het boek des levens. Het is hier eigenlijk net als in het gewone leven. U mag desgewenst de hele wereld rondreizen. U mag in tal van buitenlandse steden verblijven, maar daar waar uw naam in het bevolkingsregister staat ingeschreven, ja, daar hoort u thuis. Daar staat uw woning. En daar is uw eigenlijke plaats van vestiging. En zo nu geldt van allen die tot deze gemeente van eerstgeborenen behoren, dat hun eigenlijke woning boven is. Want daar is Christus hun Heere en Zaligmaker. En er is de troon van God en van het Lam. Maar nu zijn ze inderdaad nog op aarde, in het strijdperk, in de woestijn, in de vreemde. En daar waar de troon van Satan staat en waar verzoekingen en verleidingen aan de orde van de dag zijn. Waar zo ontzaglijk veel is en dan vooral in het eigen hart dat aftrekt van God en van Christus. En toch, hoe waar dit alles ook is, wie boven ingeschreven staat, die komt thuis. En daar staat God zelf garant voor. U zult er ook in de prediking van de Dordtse leerregels allicht bij bepaald zijn. Want hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal dat ook voleindigen tot op de dag van Christus. De gemeente van Christus is in allerlei opzicht bevoorrecht. Dat hebben wij inmiddels wel ontdekt. Maar we gaan ook nog even verder op die ontdekkingstocht. Onze vierde gedachte luidt, zij is gekomen tot de rechter over allen. Dat is het midden van vers 23. Dat staat er inderdaad. Gekomen tot God, de rechter over allen. In deze uitdrukking klinkt allereerst door dat de levende God de volstrekt enige is. Naast hem is er geen God. Hij is het die ons geschapen heeft en die ook ons leven draagt en onderhoudt. Voor hem zullen we dan ook eenmaal rekenschap moeten afleggen. Wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden, opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dat schrijft de apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 10. God, de rechter over allen. Dat houdt ook in, zijn oordeel en zijn vonnis zijn definitief en beslissend. Daartegen kunt u geen beroep aantekenen, wat hier bij de lagere aardse rechtbanken nog wel kan. Daar kunt u hoger op gaan. Maar hier is geen hoger op, want de Heer is de allerhoogste majesteit en de allerhoogste rechter. Dus dan komt het er wel op aan dat we voor hem onstraffelijk bevonden worden. Ja, zegt u, onstraffelijk, dat is maar wat. Hoe kan dit? Hoe kan dit als we nou tot in de diepste nerven van ons leven zijn aangetast door de zonde? En hoe kan onze brief dat nou een voorrecht noemen om tot deze rechter te naderen? Nee, dat zijn geen theoretische vragen, maar dat kunnen de vragen van uw hart zijn. U ziet op uw zonden en u beleidt het als u, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? En de woorden die aan het slot van dit hoofdstuk staan, die doen u helemaal opschrikken, want onze God is een verterend vuur, vers 29. Maar nu moeten we er goed op letten. Onze brief doelt hier op de voorrechten die in Christus worden genoten. Buiten de Heere Christus om kan niemand voor de heilige God bestaan. Maar in de Heer Jezus Christus is Gods troon een troon van genade. En in de Heere Jezus Christus is die rechter van allen een verzoend God en Vader voor wie in zijn Zoon geloven. Wie door het geloof aan Christus verbonden werd, misschien in eerste instantie aarzelend en bevend, maar toch vertrouwend op hem en op de kracht van zijn offer, wie die weggaat, mag het toch weten dat al zijn of haar zonden voor eeuwig bedekt zijn in zijn bloed. Zo dat u in de Heere Christus heilig en rechtvaardig voor God bent. Bij het zesde punt krijgt u het nog nadere aandacht. En vanuit die levende gemeenschap met Christus wordt het ons dan een voorrecht om tot deze rechter over allen te naderen. Want die rechter over allen rechtvaardigt allen die aan Christus toebehoren, ook in het laatste gericht. Hij spreekt hen eeuwig vrij en hij staat in voor hun eeuwige zaligheid. Hoe verdrukt en vertrapt ze hier op aarde ook zijn, hoezeer vervolgd en bespot, en de Hebreeën die wisten daarover mee te praten, en heel wat christenen in onze tijd weten daar ook alles van, ze hebben toch de hemelse rechter aan hun zijde. En die hemelse rechter die zal gewis en zeker recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Kortom, als wij het goed lezen en goed verstaan dit gedeelte, dan mogen we zeggen, het is een voorrecht dat die gemeente van het nieuwe verbond genaderd is tot God, de rechter over allen. In de vijfde plaats, en zij is gekomen tot de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Gekomen tot de geesten van de volmaakte rechtvaardigen, dat is vers 23 het slot. Ook dat wordt genoemd als een van de voorrechten waarin de gelovigen onder het nieuwe verbond mogen delen, dat ze gekomen zijn tot de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Onze brief heeft hier het oog op de gestorven heiligen, de gestorven kinderen van God, de vromen die reeds in Jezus ontslapen zijn. En ze worden hier als geesten aangeduid, omdat hun lichamen nog rusten in de aarde, wachtend op de jongste dag, maar hun zielen zijn boven, bij hun Here en Heiland. Nou zult u zeggen, dat is ver bij ons vandaan. En de kloof tussen hen en ons is groot. En toch is er in en door Christus sprake van een heilige gemeenschap tussen de heiligen hierboven en de heiligen, de kinderen van God, hier beneden. Nee, niet in de zin van direct contact tussen de geesten van de gestorvenen en ons, dat moeten we afwijzen, maar wel in een geestelijke verbondenheid die door de dood niet teniet gedaan wordt en die bij tijden ook sterk ervaren wordt. Dat kan je bijvoorbeeld hebben in de lijn der geslachten. Dat je mag weten van een godvrezende grootvader, kan ook een grootmoeder zijn, die je misschien niet eens gekend hebt. En voor wie je weet hoe hij of zij geleefd heeft. En dat je soms een geestelijke verbondenheid voelt met iemand uit het voorgeslacht. Ik zeg hier ook iets van mijn eigen situatie, maar dat doet er verder niet toe. Dat is heel belangrijk, gemeente. Hoezeer ook naar het lichaam gescheiden, er is in de Heere Christus een heilige eenheid tussen Gods kinderen in de hemel en die op de aarde. Ze mogen delen in één leven, in één genade, in één vrede, vrede door het bloed van het kruis. Ze hebben één God en Vader. Zij weten zich gered door één middelaar. Ze worden geleid door één geest. Dat is de geest die ons ten trooster is gegeven, ten leidsman op de weg naar het eeuwig zalig leven in en door Christus, mogen we zelf staan in één dienst, alleen met dit verschil, de een voor zijn troon en de ander hier beneden. Wat een troost is dat voor u, die uw man, uw vrouw, uw kind, uw vader of moeder, uw broer of zuster mocht loslaten in de armen van Christus. O zeker, de dood maakt scheiding. En die dood die trekt een uiterst smartelijke scheur. En zelfs na jaren kan het gemis nog zo knagen aan uw hart. En toch, geliefde, wanneer we elkaar in Christus mochten loslaten, dan blijft de gemeenschap. De dood is het einde niet, al zijn velen die mening toegedaan. Integendeel, van de gestorven gelovigen getuigde Heere Christus zelf, zij leven voor hem allen. Daar is in Christus gemeenschap met God, er is gemeenschap met de engelen, en er is ook gemeenschap met medechristenen die hier op aarde staan in de goede strijd van het geloof. Maar, en daar gaat het nu over, daar is ook gemeenschap met allen die in Christus zijn ontslapen en die naar de geest reeds bij hem mogen zijn. En nu worden ze hier aangeduid als de volmaakte rechtvaardigen. Reeds op aarde waren ze in Christus rechtvaardig voor God. Maar nu in de hemel der heerlijkheid zijn ze voorgoed van alle werking van de zonde bevrijd. Alle zonde en strijd en alle smet zijn ze daar te boven. Ten volle verlost van alles wat hier op aarde het leven met God benauwde en aantastte bij tijden en daarom volmaakt. Ze zijn tot het doel gekomen, staat er eigenlijk. Ze zijn eeuwig voor de troon van God en van het Lam en ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Zij zijn gehuld in lange witte klederen en ze dragen de palmtakken van de overwinning. En samen met de engelen dienen ze hun God en het is pure vreugde die hun harten vervullen mag. Deze gemeenschap tussen de triomferende en de strijdende kerk, dat is een rijke werkelijkheid. De volmaakte rechtvaardigen die reeds bij God zijn, worden in vers 1 van dit hoofdstuk een menigte, letterlijk een wolk van getuigen genoemd. Het getuigenis dat van hun woord en wandel uitging, dat komt ook tot ons, christenen van de 21ste eeuw. En zo spreken ze nog, helder en krachtig, ook nadat ze gestorven zijn. En ze vuren de gelovigen op aarde, de strijders hier op aarde aan, om te volharden in die goede strijd tot het einde, opdat ook zij het einddoel, de volmaaktheid, de eeuwige overwinning zullen bereiken. Gemeente, als ik let op die verbondenheid en eenheid tussen de strijdende kerk op aarde en de triomferende kerk in de hemel, dan denk ik aan enkele regels uit het bekend gezang. U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer. Profeten, martelaars, vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Wat is dat toch iets moois, vindt u niet? Die nauwe band met de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Het is eigenlijk één kerk, schreef hij wat is. Het is een huis met een beneden- en met een bovenverdieping. En op Gods tijd, dan mogen Gods kinderen verhuizen en een verdieping hoger gaan. En straks op de dag van Christus' wederkomst, dan zullen ze bovendien nog uit hun graven mogen opstaan met een verheerlijkt en vernieuwd lichaam. We gaan verder. En we gaan het afronden. De gemeente van het Nieuwe Testament is bevoorrecht, want ze is in de zesde plaats gekomen tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Als laatste wordt genoemd dat de gelovigen ook genaderd zijn tot Jezus, tot de zaligmaker, die eenmaal het grote offer van zijn leven bracht en die nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader. Maar in het geloof is er ook met hem werkelijke gemeenschap. En nu wordt er van hem gezegd dat hij de middelaar van het nieuwe verbond is. Hij heet middelaar, omdat door zijn bemiddeling het nieuwe verbond tot stand is gekomen. Eerst moest immers zijn bloed vloeien, wilden de belofte van het nieuwe verbond in vervulling gaan. In zijn verzoenend lijden en sterven heeft het nieuwe verbond rechtskracht gekregen. En tegelijk is zijn offer een waarborg en garantie dat het ten volle zal worden uitgevoerd. Vandaar ook dat hier letterlijk gesproken wordt van het Nieuwe Testament. Enerzijds om aan te geven dat we in het aanbreken van het nieuwe verbond te maken hebben met een vaste, onveranderlijke wilsbeschikking van de Heere. En anderzijds ook om te beklemtonen dat er een sterven moest plaatsvinden, wilde dat nieuwe verbond werkelijk rechtskracht krijgen en in vervulling kunnen gaan. Ondertussen, in de dood van Christus als middelaar, ligt het ten uitvoerlegging van dat nieuwe verbond dan ook eeuwig vast. Niets en niemand zal de voortgang daarvan kunnen beletten. Al de erfgenamen zullen vast en zeker delen in de voorrechten en de schatten van het nieuwe verbond. Alle rijkdommen ervan worden stellig aan de erfgenamen vermaakt. De dood van de erflater staat er voor eeuwig garant voor. O, wat de vastheid in hem. Het is opnieuw een dringend appel aan de Hebreeën, en ook aan u en aan mij, om toch niets buiten deze middelaar te zoeken, en om het van niets en niemand anders te verwachten dan van hem alleen. Hij alleen is de toegang tot de Vader. Hij alleen verzoent u met God. Hij alleen doet u delen in al de zegeningen en voorrechten van het nieuwe verbond. En in nauw verband met deze middelaar en zijn werk wordt tenslotte als vorig genoemd dat de Hebreeën in en door Christus ook deel hebben aan het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan Abel of dan dat van Abel. Als een uitdrukking die ons herinnert aan de gebeurtenissen op de grote verzoendag, wanneer ter verzoening van de zonde van het volk het offerbloed moest worden gesprengd op het verzoendeksel. Hier is het echter een aanduiding voor Christus' bloedstorting. Hoe hij zijn bloed gestort heeft tot de volkomen verzoening voor al onze zonden. Het bloed van de besprenging, dat is zijn stervensbloed. Dat is dat bloed dat hij vergoot in Gethsemane en op Gabbata en met name ook op Golgotha. Dat is het bloed dat wezenlijk reinigt van alle zonden. En dat bloed dat spreekt dan ook van betere dingen dan Abel. Waarom? Ach, die jongens en de meisjes die zullen het wel weten, dat bloed van Abel, dat riep om wraak. De Heere sprak tot Kaïn, er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept, Genesis 4 vers 10. En het was geen offerbloed dat wraak afkeert, maar het was martelaarsbloed dat juist wraak eist, opeist, uitlokt. Maar dat bloed van de Heere Jezus, dat kondigt zich aan als de verzoening van de zonde. De stem van Abels bloed reikt ver. Ja, die klimt op tot voor de troon van een heilig en rechtvaardig God. Maar er is een stem die de stem van dat bloed tot zwijgen brengt. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Ja, nu vatten we het samen. En u deze vraag bent, u persoonlijk al tot dat bloed genaderd. Want dat is noodzakelijk, gemeente. Bent u al tot hem gekomen door de trekkingen van Gods geest, zeker waar? En waar is dat komen dan aan te kennen? Nee, niet dat we komen als een zelfvoldaan mens om een 8 of 9 voor ons gedrag te halen en om te laten, om te horen uit zijn mond dat we het toch allemaal zo goed gedaan hebben. Nee, komen als een onwaardige. En dan niet als een vertrouwd kerkelijk woord, dat klinkt wel mooi. Echt als een onwaardig mens, Heer, ik heb het niet verdiend. Als een mens die zonde en schuld onder ogen ziet en ook beleidt, ook uitspreekt van zijn aangezicht. Bent u al gekomen, vraag ik. Gekomen met dat vertrouwen ook dat hij u in zijn bloed reinigen wil en reinigen kan? Oh, dan mag ik het vanmiddag met grote nadruk zeggen. Dan komt u niet te vergeefs tot hem. Dan zal hij de kracht van zijn bloed ook u doen ervaren. U daarvan zo doen doordringen dat u, ik zeg het maar even met een ouderwetse uitdrukking, maar dat zal hier geen problemen geven, dat u mag zakken en mag zinken op het offer door hem gebracht. En nu is dit niet alleen onderwijs voor hen die tot bekering komen, maar ook voor alle die de weg des geloofs mogen kennen. Want groei in het geloof, dat wordt tegenwoordig dikwijls genoemd, dat is niet een kwestie van er bovenuit groeien. Nou heb ik dat bloed op een gegeven moment niet meer nodig. Maar levenslang hebben wij in dat bloed, ook met onze dagelijkse missers, hebben wij ons behoud te zoeken. Zeg maar rustig dag in dag uit. Dit bloed, dat spreekt niet van oordeel, maar van behoud. Het spreekt niet van wraak, maar van verzoening. Niet van dood, maar van leven. En Gods geest, die wil dat ook vandaag sprengen op onze harten. Opdat we dit reddende bloed in het geloof zullen aangrijpen. Niet alleen voor de eerste, maar ook voor de zoveelste keer. En besprengd met dat bloed mogen we delen in al de voorrechten die in onze tekst werden uitgestald. En dan gaan we de rijke betekenis van die voorrechten ook meer en meer verstaan en beleven. Ja, dan roepen wij het wel eens vol verbazing uit. En dat ook voor mij. Om straks in het zalig oord van het hemelse Sion voor God te verschijnen en om hem dan eeuwig te danken en te eren voor zijn genade en redding. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en ontfermende God in de hemel, ook aan het einde van deze tweede dienst in dit kerkgebouw komen wij tot u. We zeggen u dank voor uw heilig evangelie, dat ook in deze tekst op zo'n heerlijke wijze naar voren komt en waarvan wij ook een en ander hebben mogen prediken. Heere, wij bidden van u. Neem weg wat gebrekkig is, maar kroon de boodschap met uw onmisbare zegen. En geef dat ook wij de dingen mogen zoeken die boven zijn waar Christus is. Dat betekent de hele omkeer, dat betekent wedergeboorte in ons leven. Van nature doen we het niet, maar laat dit onze levensrichting mogen worden. Niet om het aardse leven te ontvluchten, maar om er juist op de goede wijze in te staan. En om ook te weten dat er bij u de Heere een rijke toekomst is voor alle die door Christus bloed gekocht zijn en die door uw geest geleid worden. Heere, gedenk ons toch ten goede. Ook de jeugd van de gemeente, laat ook zij het bij u mogen zoeken met grote ernst. En wie u vroeg zoeken zullen u vinden. U hebt het zelf in uw woord verklaard. Heere, blijf met een ieder van ons, ieder in eigen omstandigheden. Gedenk aan de zieken, met name ook aan ernstig zieken. Ze zijn er, ze zijn u bekend. Ze zijn ook genoemd vandaag. Heere, wil niemand uit het oog verliezen. Maar wilt u nog grote en goede dingen doen die ons tot blijdschap mogen strekken. Heere, gedenk deze gemeente, gedenk de gezinnen van de gemeente. En wilt u geven dat ook daar, zoals de psalmdichter het zingt, vrede en aangename rust mag zijn. We schrikken wel eens op als we letten op wat er in deze tijd aan de orde is. Huwelijken die gesloten zijn, die jarenlang stand houden voor het oog althans. En die toch weer uitlopen op een scheiding. Wie hoort er niet van in deze tijd? Heere, bewaar ons dicht bij u. En er zullen ook man en vrouw natuurlijk verbonden, dicht aan elkaar verbonden blijven. Heere, ontferm u over de gezinnen. Zegen de gemeente, Heere, de broeders, ouderlingen en diakenen. En de beide predikanten, ook met hun gezinnen. Wilt u de ambtelijke arbeid van een ieder met uw zegen kronen. En wil uw werk hier voortzetten en verdiepen. En wil met ons allen zijn, onze wegen gaan uiteen. Maar wilt gij ons bewaren op onze wegen, waar wij ook heen gaan en ons heen mogen spoeden, wilt gij ons allen eeuwig behoeden en zegenen, om Jezus wil. Amen. En wij zingen als onze slotzang de lof des Heren met Psalm 150, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En dan kijk ik ineens ook naar die laatste regel, voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150, vers 1. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.